En na dit alles komen we dan toch nog terecht bij Jonathan. Die we dan voor het eerst tegenkwamen in 1 Samuel 13. Waar stond in vers 2 dat hij 1000 man meekreeg. En in vers 3 staat, doch Jonathan sloeg de bezetting der Filistijnen, die te Geba was, hetwelk de Filistijnen hoorden. En dat is het eerste wat we van Jonathan lezen, namelijk dat hij een overwinning behaalt, wanneer hij een deel althans van het leger van zijn vader leidt. Dat is dus meteen de introductie van Jonathan. Het eerste wat we over hem lezen is dat hij in de strijd betrokken is en dat hij inderdaad overwinning behaalt. En dat is bepalend eigenlijk voor de positie van Jonathan. Want we hebben gezien dat zijn vader Saul een uitbeelding is in elk geval van het natuurlijke Israël. En eigenlijk dus van Israël zoals levend in het Oude Testament en dus onder het Oude Verbond. Onder de bediening des doods. In een strik. Gevangen. Met weinig hoop voor de toekomst, want daar komt het dan ongeveer op neer. En want zo zou het inderdaad met Saul aflopen. En toch vinden we in die situatie een volgende generatie vermeld onder de naam Jonathan. Wiens naam betekent dat hij gegeven was door Jehovah. Want dat Jo, dat komt van Jehovah en Nathan, dat betekent gewoon geven. Dus hij is gegeven door Jehovah, of een geschenk van Jehovah. De betekenis van zijn naam komt trouwens overeen met de betekenis van een verzameling andere namen. In de eerste plaats kennen we de naam Jonathan ook in een andere vorm, namelijk als Nathanja. Maar dat is precies hetzelfde, alleen de volgorde is andersom. Nathanja, precies hetzelfde, gegeven door Jehovah. Maar de naam komt qua betekenis aardig overeen met Johanan. Dat wil zeggen, Jonathan komt overeen met Johanan. Want Johanan betekent letterlijk begenadigd door Jehovah. En die namen lopen ook een beetje door elkaar. Ze hebben min of meer dezelfde betekenis. Of men nou een geschenk heeft gehad van Jehovah, of men is begenadigd door Jehovah, zal het duidelijk zijn dat dat in de praktijk eigenlijk helemaal geen verschil maakt. Het enige bekende verschil is weer de spelling. Je schrijft het dus anders. Maar Johanan kennen we in de Griekse versie van de naam namelijk als Johannes. En het is nog de meest voorkomende Nederlandse jongensnaam. Jan. Komt daar vandaan. Dus het betekent eigenlijk begenadigd door Jehovah. Als je er goed over nadenkt. Dus Johanan, Johannes, Hananja. Dat is dan weer hetzelfde. Hè? Zoals Jonathan omgekeerd wordt tot Nathanja, wordt Johanan omgekeerd tot Hananja. Weet je wel, Hananja, Michael en Azaria. Je kent het wel, hè? Ja. Dat was uit de geschiedenis van David. Maar die namen hebben dus allemaal in feite dezelfde strekking. Ene groep wordt vertaald met gegeven door Jehovah, of Jehovah geeft, of Jehovah heeft gegeven. En de andere is begenadigd door Jehovah. En dat is dus de naam van Jonathan. Het is een van de meest voorkomende namen, een van de bekende namen uit de Bijbel, in verschillende variaties. En dat is weer zo, omdat deze Jonathan, en u had het zelf nou langzamerhand wel kunnen weten, omdat deze Jonathan een type is van wat wij dan altijd maar noemen het gelovig overblijfsel van Israël. Dus een hele mond vol. Het gelovig overblijfsel van Israël. Voor de meeste van u zal dat tamelijk gesneden koek zijn. Maar voor sommigen misschien niet, en ik moet het dus wel weer uitleggen. Zaak is namelijk dat we te maken hebben in het Oude Testament met een volk wat in zijn geheel verlost werd uit Egypte en in zijn geheel als volk, als natie, gebracht werd naar Kanaan en daar ook leefde onder de heerschappij van een koning. Het was dus inderdaad een volk. Maar slechts een deel, sterker nog, slechts een klein deel, de minderheid dus, een klein deel van het volk werd gevormd door gelovigen. En soms was dat deel wat geloofde ook inderdaad maar heel klein. Dat is wat dan heet het gelovig overblijfsel van Israël. En eerlijk gezegd, eigenlijk, maar dan maak ik het weer moeilijk, eigenlijk is dat het enige echte Israël. De gedachte is namelijk deze, dat Israël als volk een verlost volk is, maar aangezien verlosten slechts gelovigen kunnen zijn, zijn slechts de gelovigen uit Israël het echte Israël. De rest is namelijk helemaal niet verlost. De rest is alleen verhuisd of geëmigreerd. Is verhuisd uit Egypte naar Kanaan, maar daarmee ben je nog niet verlost. Verlossing is alleen voor gelovigen. En de moeilijkheid doet zich voor dat we dus te maken hebben met een compleet volk, waarvan een minderheid eigenlijk het echte Israël is. Vandaar dat het natuurlijk Israël dikwijls ook aangeduid wordt als Jacob. Dat is de naam die Jacob droeg voordat hij officieel tot bekering kwam. Ja, er zitten allerlei haken en ogen aan die ik nou ook niet verder zal bespreken. Maar het principe is namelijk dat Jacob Israël werd nadat hij de strijd met de Heer had opgegeven en gezegd dat ik laat u niet gaan tenzij gij mij zegent. En toen hij uitdrukking gaf aan deze verwachting, deze geloofsverwachting dat de Heer hem zou moeten zegenen, op dat moment heet hij niet meer Jacob, maar heet hij Israël. En het is die naam Israël die eigenlijk dus alleen toekomt aan degene die net zo geloven als Jacob. Of om het dan meer met het Nieuwe Testament te zeggen, het komt toe aan degene die net zo geloven als Abraham. Zo bestaat er onder Israël, onder het Jodendom bedoel ik, bestaat ook de discussie over de vraag of men nou eigenlijk erfgenaam is van Abraham of niet. En de zaak is dat sommigen ook in de dagen van de Heer Jezus wel zeiden, wij hebben Abraham tot vader, maar de Heer ontkende dat min of meer, want die wees erop dat je alleen Abraham tot vader hebt als je net zo bent als Abraham, en dus moet je dan geloven net als Abraham. Er steekt een heel eenvoudige waarheid achter, dat is namelijk deze, dat Abraham zelf ooit een gelovig overblijfsel was, namelijk uit Ur der Chaldeeën. En Abraham werd van al die Chaldeeërs, of van, hoe heet het, Ur, wat is een iemand die in Ur woont? Urker, ja. Dat is een goeie. Dat is nog een net woord ook. Nou ja. Maar in ieder geval van alle Urders. Is zo hoort, zou je afvragen, kan uit Ur iets goeds komen? Maar van al die Urders, zal ik dan maar zeggen, werd slechts Abraham geroepen omdat hij een gelovige was, staat hem. En hij werd dus geroepen uit Ur der Chaldeeën en gebracht naar het beloofde land. En dat betekent meteen dat slechts gelovigen dus aanspraak kunnen maken op het bezit van het beloofde land. Dat is ook de reden waarom een ongelovig volk later uit het land gezet werd. En dat is ook de reden waarom de Heer het volk weer terug zal brengen in het land nadat het tot geloof gekomen is. En dat vinden we uiteraard niet in de krant, maar wel in de Bijbel. En daar gaat het nou maar even om, hè. Wel, de gedachte is dus dat slechts een minderheid in Israël werkelijk gelovig is als Abraham. Slechts een minderheid verwacht het van de Heer. Het is die minderheid die werkelijk aanspraak kan maken op de titel, op de naam Israël dus eigenlijk. En het is die minderheid die ook inderdaad behouden zal worden. En het is die minderheid waarvan Jonathan de uitbeelding is. Die levende gelovige overlijfsel zal ik u niet uitgebreid uit de doeken doen, maar ik zal u in ieder geval wijzen naar Romeinen 11, dat moet ik nou eenmaal wel. Want in Romeinen 11 zegt de apostel in vers 1 vragenderwijze: heeft God zijn volk verstoten? Het antwoord is nee, en hoe vreemd het ook klinkt, daarna weten wij wat dat is, verstoten. Het werkt een beetje andersom, maar dat is nu eenmaal zo. Heeft God zijn volk verstoten? Nee. Maar neem niet weg dat God wel degelijk Israël terzijde gesteld heeft. Zijn volk, wat hij tevoren gekend had, dat Israël, dat heeft hij inderdaad verworpen. Want er staat niet, heeft God zijn volk verworpen, dat is in verre. Dus kunnen we dat rustig lezen. God heeft zijn volk wel degelijk verworpen in de zin van, hij heeft hen opzij gezet. Hij had onder het oude verbond inderdaad een verhouding met hen, een verbondsverhouding, stond in een relatie tot het volk. Die relatie is beëindigd door de dood en opstanding van Christus, maar dat was Romeinen 7. En sindsdien houdt de Heer er een relatie op na met dat volk wat slechts bestaat uit gelovigen. En maar dan ook uitsluitend gelovigen. En dat betekent dat het oorspronkelijke oude Israël uit die positie gezet is. De vraag is, heeft God zijn volk verstoten? Het antwoord is nee. En uit het verband blijkt dat onder verstoten dan verstaan wordt een definitief en voor altijd terzijde zetten, verwerpen. En dat is het niet. De vraag is dus eigenlijk, heeft God zijn volk definitief voor altijd verworpen? En het antwoord is, dat zij verre. En Paulus heeft er een mooi bewijs voor, want hij zegt, ik ben een Israëliet en ik ben een gelovig, God heeft mij niet verworpen. Dus heeft hij zijn volk niet verworpen. Dat betekent dat God zijn volk niet voor altijd verworpen heeft en ook nooit voor 100%. Dat wil zeggen ook nooit met betrekking tot alle leden van dat volk. Want hoewel het waar is dat God het volk als volk terzijde gesteld heeft, ik gebruik die uitdrukking maar steeds, hè. Daarnaast is het dan toch waar dat dat niet geldt voor alle individuele leden van dat volk. En dat is een belangrijke waarheid, broeders, want ik wil niet dat u deze verborgenheid onbekend zij, dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is, maar dat was vers 25 van dit hoofdstuk. De verharding is weliswaar over Israël, over het volk als volk, collectief, als geheel. Maar wanneer we het volk opsplitsen in verschillende leden, de leden van het volk, dan moet gezegd worden dat weliswaar de meerderheid van het volk verhard is omdat het zich in ongeloof bevindt, maar dat de minderheid van het volk gelooft en daarom niet verworpen is. En dat is wat de apostel hier dan ook zegt. Het is van belang om dat om te weten, want ook vandaag krijgen wij te maken met mensen, overigens wedergeboren mensen, gelovigen, die van mening zijn dat God zijn volk wel verstoot heeft, of althans in ieder geval helemaal terzijde gesteld heeft, waaruit men de conclusie trekt dat het dan ook zinloos is om aan een Jood het evangelie te brengen. Men zegt, hij is immers verhard, God heeft hem immers terzijde gesteld, enzovoorts. En dat is een misverstand, want dat heeft God weliswaar met het volk als volk gedaan, maar daarom nog niet met alle leden van het volk. Want dat zijn twee totaal verschillende dingen. En als u dat niet begrijpt, dan wordt het tijd dat u zich daaraan wendt. Hè? Ja, ik bedoel zo, het Nederlandse volk betaalt veel belasting, ik niet. Nee, nou ja, goed. Ik niet. Sorry Ad dat ik het er even over heb. Maar ja, zo is het toch. Gemiddeld is in Nederland het belastingtarief een van de hoogste over de hele wereld. Hè? Maar, niet verder, maar het is zo. Hè? Daar heb ik nog nooit van gemerkt. De prijs me er gelukkig om. Maar daarom is het wel zo. Maar er zijn ook uitzonderingen op. Ik ben namelijk het Nederlandse volk niet. En u waarschijnlijk ook niet, want ik zie iemand glimlachen. Die kent het kunstje misschien ook, blijkbaar. Maar ben u ook evangelist? Oh nee. Nou, laat maar zitten dus, hè. Maar u begrijpt toch waar ik het over heb. Het gaat slecht met de Nederlandse economie. Met ons individueel gaat het bijzonder goed. We hebben weliswaar geen werk, maar een goed inkomen. Ik heb het niet over mezelf, uiteraard. Nee, ik heb wel werk. Nou, hoor dan ook. We moeten leren namelijk, en dat probeer ik u voor te houden nu. Je moet namelijk leren om het verschil te zien tussen het volk als geheel, als bestuurd door een overheid enzovoorts, en als staande onder bepaalde wetten en levend binnen bepaalde grenzen, en de individuele leden van dat volk. En daar gaat het rond, dat verschil wordt in de Bijbel ook gemaakt, want God heeft weliswaar zijn volk terzijde gesteld, maar niet verstoten in de zin van voor 100% en voor altijd. Want in de toekomst, over de toekomst lezen wij dat Israël wel degelijk tot bekering zou komen en dus door de Heer aanvaard zal worden. Eenvoudig omdat de Heer Abraham de gelovige aanvaarde. Wel zo zal de Heer een gelovige Israëliet en zelfs het hele gelovige Israël in de toekomst aanvaarden. De schrift leert ons dat. En verder is het zo dat het ongeloof van Israël weliswaar een ongeloof is wat ligt over het volk als volk, maar daarom ligt het nog niet over elke Israëliet. En dat is wat hier gezegd wordt. Want, zegt de apostel Paulus, want ik ben ook een Israëliet. Uit het zaad van Abraham, van de stam Benjamin. En het is leuk om dat te horen van deze man, want hij heette namelijk oorspronkelijk ook Saul. Precies een, hè? En hij was uit dezelfde stam, uit de stam van Benjamin, en bovendien lag hij ook in een strik. Hè? Ja, onder de wet. Hij was verblind en verhard, en zo was bezig met een bediening des doods en al die dingen meer. Hij leeft ook in duisternis, enzovoorts. Precies hetzelfde verhaal. En hij zat dus ook in het verkeerde spoor. Hè? Hij vervolgde de gelovigen. Hij vervolgde de Heer, laat ik het zo zeggen. Hij vervolgde de Heer in plaats van de Heer te dienen. Dus dat is precies hetzelfde verhaal. Maar Saulus moest dan ook vervolgens een andere worden, een andere man worden. Hij moest namelijk een Paulus worden. Nou, daar hebben we het hele verhaal. Saulus van Tarsen werd eigenlijk opgevolgd door Paulus. Daar komt het ongeveer op neer. Deze Paulus namelijk, als gelovige uit het zaad Abrahams, uit de stam van Benjamin, was in zijn eentje hier, helemaal alleen, was hij een beeld van het gelovige overblijfsel van Israël. En bovendien, want dat is eigenlijk iets anders, bovendien hoorde hij tot het gelovige overblijfsel van Israël, want hij was natuurlijk ook niet de enige. Maar hij stelt zichzelf als voorbeeld en dus als type van dat overblijfsel. Alleen, nogmaals, er waren er uiteraard meer die tot het overblijfsel behoorden. Want er waren inderdaad gelovige Israëlieten. Ja, het volk niet, maar sommigen daaruit wel. En Paulus noemt zichzelf, hij was toevallig dicht in de buurt, hij noemt zichzelf als voorbeeld, hè. Uit de stam van Benjamin, ik heb al gezegd, de stam van Benjamin zelf is als geheel een type van het overblijfsel van Israël. En daarom staat er, God heeft zijn volk niet verstoten, het welk hij tevoren gekend heeft. Of weet gij niet wat de schrift zegt van Elia, dat is een heel andere gebeurtenis uit de historie, een heel ander tijdstip ook. Hoe hij, Elia, God aanspreekt tegen Israël, zeggende: de Heere, zij hebben uw profeten gedood en uw altaren omgeworpen, en ik ben alleen overgebleven en zij zoeken mijn ziel, mijn leven. Dus. En dan zegt het goddelijk antwoord tot hem: ik heb mijzelf 7000 mannen overgelaten die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. De Heer zei: ik heb mijzelf 7000 mannen overgelaten. Die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben. Dat had de Heer dus zelf gedaan. En in ieder geval was er dus in de dagen van Elia een gelovig overblijfsel van Israël. 7001 man, denk ik altijd maar, hè. Er waren nog 7000 dus. Die overgebleven waren en die begenadigd waren door Jehovah, of die gegeven waren door Jehovah. De naam Jonathan is inderdaad van toepassing op dat gelovig overblijfsel. Gegeven door Jehovah. Want de gedachte is, in de eerste plaats, dat iedereen die de Heer niet dient, iedereen die de Heer niet gelooft, iedereen die in ongeloof is, zal sterven. En blijft niet over. Nee, hij sterft, dus blijft er niet over. En de andere kant van het verhaal is dat er ieder die wel gelooft, leven zal ontvangen en dus over zal blijven. Met andere woorden, een gelovige blijft per definitie over. Hij is de langstlevende en hij lacht ook het laatst, zeg ik altijd, hè. Want wij zijn nog steeds vrolijk orthodox, hè. Dat is al heel lang zo, hè. Dus het overblijfsel, alles wat overblijft, is per definitie gelovig. En je moet goed begrijpen ook wat hier staat. Ik moet het voor de zekerheid toch maar even goed zeggen. Er staat niet dat God gezorgd heeft dat er gelovigen waren. Maar er staat wel dat God zorgt dat gelovigen overblijven. Want daar schuilt dikwijls een misverstand in. Hè? Men zegt, kijk, God kiest zelf wie er overblijft. En dus God kiest zelf wie er tot geloof zal komen. En dat laatste is een misverstand. God kiest weliswaar wie er overblijft, maar heeft zijn keuze kenbaar gemaakt. Hij kiest namelijk de gelovigen. En als hier staat dat de Heer zegt, ik heb mijzelf nog 7000 mannen overgelaten, dan moet u dus niet lezen dat God gezorgd heeft dat er 7000 mannen overbleven die de knie voor Baal niet gebogen hebben. Maar het punt is gewoon, zij bogen de knie niet voor Baal en daarom heeft God hen doen overblijven. Je kunt het verkeerd lezen als je dat wil. Maar je mag het natuurlijk niet, want als je Romeinen 11 vers 3 leest, vers 4 leest, dan heb je natuurlijk al gelezen Romeinen 1 tot en met 10. Hè? En dan heb je dus al uitgebreid geleerd dat God geloof verkiest. En dus de gelovige verkiest. En dit vers is er geen uitzondering op. Als het dus staat dat de Heer zegt, ik heb mijzelf nog 7000 mannen overgelaten die de knie voor het beeld van Baal niet gebogen hebben, dan staat er dus niet dat ze zijn overgebleven opdat zij de knie voor Baal niet zouden buigen, dat God ervoor gewaakt heeft dat er zoveel zouden zijn, maar dan staat er wel dat er waren er 7000 die hun knie voor Baal niet gebogen hebben en God heeft hen dus doen overblijven. God heeft hen dus in het leven behouden. Daar komt het nog meer. Door een grote verlossing. Ja, ik citeer nu uit Genesis, maar zal u waarschijnlijk ontgaan. Daar staat namelijk dat Jozef zegt tot zijn broers dat de Heer daarvoor gezorgd had dat die broers zouden overblijven, dat die broers tot overblijfsel gesteld zouden worden door een grote verlossing. En wel gebeurde dat doordat zij eerst Jozef verkochten naar Egypte, die vervolgens in Egypte zorgde dat er graan genoeg was in de tijd van hongersnood, waarna het hongersnood werd en de broers van Jozef dus netjes bij Jozef graan gingen kopen en dus overbleven. Dat is de gedachte. En Jozef zegt, het is zo gebeurd door de Heer, opdat om u tot een overblijfsel te stellen door een grote verlossing. En dat is altijd zo, het overblijfsel blijft over door een grote verlossing. Want uiteindelijk is het zo dat het overblijfsel slechts overblijft door de opstanding van Christus. Of niet? Ja, want alle, ook een gelovige is een sterfelijk mens. Hij blijft van nature toch niet over. Als hij dan toch overblijft, dan komt dat door een grote verlossing die God geeft. En de verlossing die God geeft is altijd gewoon opstanding uit de dood. Wij vinden dat heel gewoon langzamerhand, hè. Het is pas Pasen geweest, dus nu vinden we het heel gewoon. God geeft verlossing door opstanding uit de dood. Daar slaat het uiteindelijk op. Maar de algemene gedachte is dat God zorgt dat gelovigen overblijven. En zo'n overblijfsel is er altijd geweest in de hele geschiedenis. Zo'n overblijfsel was er in de dagen van Elia. En zo'n overblijfsel is er dus ook hier in de dagen van Paulus. Dat zegt hij dan ook in vers 5. Alzo is er dan ook in deze tegenwoordige tijd een overblijfsel geworden naar de verkiezing. Saul, in het Hebreeuws, naar de verkiezing der genade. En dat blijkt ook, want er blijft van Saul inderdaad wat over, wel niet zoveel, maar de volgende generatie blijft over, namelijk Jonathan, en daarvoor moeten we nog zeggen dat hij sterft natuurlijk, maar er blijft wat van over, namelijk in de persoon uiteindelijk van Mefiboset. Maar in ieder geval, het is Jonathan die duidelijk een verbintenis, een verbond zelfs, een verbond aangaat met David, en dat ten koste van de band die hij heeft met zijn eigen vader Saul. Daar gaat het maar om. We zien dus dat Jonathan optreedt als de gelovige en daarom zijn verwachting stelt niet op zijn vader, maar wel op zijn erfgenaam, op de volgende generatie. En typologisch betekent dat Jonathan zijn verwachting stelt niet op het oude verbond, namens Saul, maar hij stelt zijn verwachting op het nieuwe verbond. Want wij dienen te leren dat hoewel Israël weliswaar verkozen is onder het oude verbond, is het toch zo dat die verkiezing pas vervuld wordt in het nieuwe. Sterker nog, de verkiezing was eigenlijk ook niet eens een verkiezing onder het oude verbond, want toen Israël verkozen werd, werd het gekozen in de persoon van Abraham. En toen was er nog helemaal geen oude verbond. Zodat het oude verbond waarin die verkiezing van Abraham en de zijnen bevestigd wordt, is niet de vervulling van die verkiezing of wat dan ook, maar het is de bevestiging van die verkiezing, omdat die verkiezing vervuld zou worden later in wat wij inmiddels noemen het nieuwe verbond. Met andere woorden, zal ik het nog eens kort zeggen, en ik doe maar weer een beroep op, ik praat de Bijbelkennis. De schrift zegt dat Israël geroepen werd uit Egypte tot koninklijk priesterdom en tot priesterlijk koninkrijk. En maar wat zegt de wet ook alweer? Dat het onmogelijk is dat iemand onder de wet priester en koning tegelijk is. Zodat het hele volk weliswaar geroepen werd tot een priesterlijk koninkrijk of zoiets. Maar dat kon in elk geval onder het oude verbond niet eens vervuld worden. En hoewel het in het oude verbond staat, kon het dus in het oude verbond niet vervuld worden. Zodat de woorden die gesproken worden over de roeping van Israël bij de uittocht uit Egypte in Deuteronomium en in Exodus al, die kunnen slechts vervuld worden onder het nieuwe verbond. Want slechts na de ordening van Melchizedek kan men koning en priester tegelijk zijn. Zodat u ziet dat al die dingen met betrekking tot de roeping en de verkiezing van Israël niet vervuld worden onder het oude verbond, maar hooguit bevestigd worden door het oude verbond. Maar vervuld worden in het nieuwe. En ze vinden hun oorsprong ook niet in het oude, maar ze vinden hun oorsprong in de roeping van Abraham. En dat is het bekende verhaal wat ik altijd vertel, namelijk dat het nieuwe verbond rechtstreeks in het verlengde ligt van het verbond met Abraham. Zodat het oude verbond eigenlijk een zijspoor, een zijlijn is. Die weliswaar Gods belofte bevestigt, die er al eerder waren, maar die zeker Gods belofte niet vervult. Ja, het staat ook zo in de Hebreeënbrief, hè? Er staat, er was een rust voor het volk van God, maar Jozua heeft hem de rust niet ingebracht. En Jozua bracht hem wel in Kanaan, maar er staat, Jozua bracht hem niet in de rust. Want toen David zijn psalmen dichtte, had hij het nog over dat het volk van God de rust moest ingaan. Hetgeen dan betekent dat Jozua het niet gedaan heeft, maar David ook niet. Zodat Hebreeën 4 dan ook zegt, dus blijft er nog steeds een rust over voor het volk van God, voor de toekomst. Want pas als Israël dat volk van God onder het nieuwe verbond geplaatst wordt, door geloof, door hun bekering tot de Heere, pas dan zullen de beloften Gods vervuld worden. En wat we dan ook zien, is dat Jonathan doet wat er gedaan moest worden, namelijk hij leefde weliswaar onder Saul, zal ik maar zeggen, die een type was van Israël onder het oude verbond, maar hij vestigt zijn hoop niet op Saul, maar hij vestigt zijn hoop op David. En het verbond wat hij met David sluit, is dan ook een verbond met betrekking tot zijn nakomelingen, opdat David, als hij koning zou zijn, zich zou ontfermen over zijn, namelijk Jonathans, nakomelingen. Nou, dat is het verhaal. Toegepast op Israël is het een heel eenvoudige waarheid, dat dus de Israëliet levend in de dagen van het Oude Testament zijn verwachting zou stellen, niet op het huis van David als zodanig, of de diverse koningen die er in die dagen maar geweest zijn, maar dat ze een verwachting zouden stellen op de uiteindelijke koning uit het huis van David, namelijk de Heer Jezus Christus, die tegelijkertijd de middelaar zou zijn van het nieuwe verbond. En de hele messiaanse verwachting is niet anders dan de verwachting van deze Messias, de koning uit het huis van David, die koning en hoge priester zou zijn, die nieuw leven tot stand zou brengen, die verlossing zou brengen, enzovoorts. Nou, en Jonathan geeft daar een illustratie van. Terwijl Saul zelf een illustratie geeft van de verharding en van de blindheid van een volk, wat door God geroepen was, wat weliswaar goed begon ergens ooit, want zo was het met Saul, maar wat helemaal verkeerd eindigde. Nou, dat is de gedachtegang. Zodat Jonathan inderdaad een schildering geeft van het gelovig overblijf. Zodat er is door de verkiezing der genade, maar in ieder geval, God heeft dat gegeven. God zal Israël dan ook een overblijfsel laten, staat er. En zo staat het hier in Romeinen 11 ook. Ik heb mijzelf nog 7000 andere mannen overgelaten die de knie voor Baal niet gebogen hebben, enzovoorts. En het is inderdaad een verkiezing door genade, vandaar dat we via de naam Jonathan overspringen naar Johanan. Johanan is het eigenlijk, van gen, genade. Want er staat in vers 6, en indien het door genade is, zo is het niet uit de werken, anders is de genade geen genade meer. En indien het uit de werken is, zo is het geen genade meer, anders is het werk geen werk meer. Je hebt een heel weekend om daar verder over na te denken, wat daar nou precies staat. Maar het betekent in elk geval dat als men overblijft, is dat door Gods genade. Zelfs als men leefde onder de wet. Ik bedoel, zelfs als men leefde in de dagen van het Oude Testament. En in de dagen van de wet in Israël, zoals was men een Jood enzovoorts. Dan nog zal men slechts overblijven door de genade van God. En niet door de werken der wet. Want uit de werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden door hem. Toen niet, nu niet en nooit niet. Heel goed. Wil je nog eens wat Nederlands ook, hè? Ja. Not now, not ever. Never is het, hè? Ja, oh, sommige mensen denken namelijk dat in het verleden iemand behouden moest worden door de werken der wet. En nu in deze bedeling door de genade. En dat is dus onzin, hè? Uit de werken der wet werd nooit iemand zalig, kan ook niet iemand zalig worden, zegt de Romeinenbrief. En dat is niet alleen nu zo, was toen ook zo. En in de toekomst is het precies hetzelfde, want daar bestaan ook wat misverstanden over. Hoewel van de gelovigen geëist wordt in de toekomende bedeling dat ze zullen volharden tot het einde om zalig te worden, is het toch zo dat ze slecht zalig worden door geloof. Ja, dat is niet zo moeilijk. Het betekent gewoon dat diegenen die volharden zijn gelovigen, en degenen die niet geloven zullen uiteraard ook niet volharden tot het einde. Dat is heel eenvoudig. Zodat het volharden tot het einde uit Matthäus 24 een bijzondere manier is om geloof te beschrijven. Er staat in Matthäus 24, wie volharden zal tot het einde zal zalig worden. Over geloof wordt niet eens gesproken. Maar wij weten dat een ongelovige niet volhardt tot het einde. En iemand die wedergeboren is, die volhardt uiteraard tot het einde. Dat kan niet anders. Daar is geen alternatief voor. Zie je? Maar als u me niet uitlegt dat het betekent dat iemand netjes moet werken en goed in de maat moet meelopen enzovoorts om behouden te worden. Want dat is niet waar. Hij wordt behouden enkel en alleen op grond van genade. Ja, dat is net dus als bij ons. Alleen zijn de omstandigheden waarin men dan leeft aanzienlijk anders dan de omstandigheden waarin wij leven. Dat wel, maar de wijze om behouden te worden is vanaf het begin van de Bijbel tot aan het eind volkomen dezelfde. Namelijk door geloof. In het woord, want het geloof is uit het woord, en het woord is het woord Gods, ja. Want God is degene die leven geeft. En hij doet dat door zijn woord. En ieder die het woord hoort, heeft dus het leven. Dat is een eenvoudige waarheid die niks met een bepaalde bedeling te maken heeft, maar die universeel is. Hoe dan ook, we leren dus dat er zo'n gelovig overblijfsel is en ook altijd geweest is, dat er een minderheid geweest is te midden van het hele volk die zijn hoop gevestigd had op de Heer en dus ook inderdaad zijn hoop gevestigd had op de Messias, de Verlosser, die komen zou. En daarvan is Jonathan inderdaad een beeld. En wat er uiteindelijk van het huis van Saul overblijft, is dan ook Mephibosheth. Want het huis van Saul wordt feitelijk uitgeroeid, daar komt het op neer. En wat er overblijft is Mephibosheth, een zoon van Jonathan. En die man, die Mephibosheth, die kreupel was aan beide voeten, niet eens aan één voet, maar aan allebei. Ja, Jacob hing op één been. Hè? En Mephibosheth was kreupel aan beide voeten, kon helemaal geen stap meer zetten. Waarschijnlijk lag hij ook op de weg langs van Jeruzalem naar Jericho, maar dat wil ik afwezen. Hè? Nou ja, goed, in ieder geval, hij werd opgenomen in het huis van David en die at van koningstafel. Dat betekent dat hij door de koning, door David, werd onderhouden. Hoewel van oudsher het huis van Saul de vijand was van het huis van David, wordt deze laatste afstammeling van Saul alsnog begenadigd, zal ik maar zeggen. Maar gewoon begenadigd door David. Mephibosheth, een rare figuur. Iemand die niet lopen kon, kreupel was enzovoorts. En die bovendien schande verspreidde, want dat betekent zijn naam. Dat hij schande verspreidde, uitademde staat er. Maar niettemin werd hij door David begenadigd. Een eigenaardige gewoonte van David, die wij trouwens ook gemakkelijk kunnen herkennen. Maar daar hebben we het nog wel even over. Goed, dan ga ik weer even terug naar 1 Samuel 13. Wat wij dus zien is dat deze Jonathan de overwinning behaalt. Want dat is het eerste wat we van hem lezen, 1 Samuel 13. Daarna, dat was vers 2 en 3. Daarna komen we Jonathan tegen in hoofdstuk 14. Waarboven staat, Jonathan verslaat de Filistijnen. Ja, als je het nou precies telt, waren het de 20. Hè? Ja, dat staat er. Jonathan verslaat namelijk de Filistijnen en dat doet hij samen met zijn wapendrager. Dus dan zijn we met twee man. En met twee man verslaan ze 20 Filistijnen. En de rest heeft niemand meer wat van vernomen. Die gingen vanzelf wel toen op de vlucht. Zodat het verhaal zich afspeelt tussen Jonathan en zijn wapendrager, die verder niet genoemd wordt, dacht ik. En ze jagen 20, of ze slaan, heet dat. Ze slaan 20 Filistijnen. Dat is in vers 13. Dat gaat heel raar. Ik begrijp nog niet precies hoe het geweest is. Misschien moet ik toch de film maar eens gaan bekijken dan. Want er staat in vers 13 van 1 Samuel 14. Toen klom Jonathan op zijn handen en op zijn voeten. En zijn tegen een helling op dus, om de Filistijnen daar weg te jagen van die berg. En er staat er, en zijn wapendrager hem na, dus dan gingen ze achter elkaar. Gingen ze als twee honden de berg op. Dat is een beetje raar, hè. En zij vielen voor Jonathans aangezicht. Dat wil zeggen, Jonathan kwam erachteraan. En als ik het nou lees, maar ik weet niet ik heb de verklaring dus niet op nagelezen, hè. Ik zou natuurlijk eens na moeten vragen aan professor Baarslag of zo. Die heeft die, hè. Ja, die is erbij geweest, heb ik begrepen. Maar die, ik weet niet hoe dat was, maar het schijnt dus zo dat overal waar Jonathan kwam, daar vielen die Filistijnen gewoon neer, voor hem neer. Je weet niet waarom. Je vraagt je af wat hij dan uitademde, hè, maar ook bent hij ook wezen Chinezen tussen de middag. Ja. Wordt de hoogtijd dat we die lui daar eens vertellen dat wij al die mensen daar naartoe sturen, hè. We krijgen misschien ook nog eens een portie, weet dat spul ook weer. Nou ja, goed. Maar in ieder geval, geef je dit vooral door naar Wenner Keller, dan kan die weer verklaren waarom de Bijbel toch gelijk heeft. Dus deze Filistijnen vielen ongetwijfeld neer vanwege dat, nou ja, goed, dat weet je nou inmiddels, hè. Maar ze vielen neer, staat, ik weet niet waarom, maar ze vielen neer. En Jonathan ging dan kennelijk voorbij en er kwam achter hem, kwam zijn knecht en die doodde ze achter hem, staat er. Dus Jonathan versloeg ze niet, die was er alleen maar en dan vielen ze dood neer. En zijn personeel achter hem kwam langs. Ik vind het is een beetje een luguber verhaal natuurlijk, maar het is toch wel een beetje komisch ook, denk ik wel eens, hè? Daar gingen ze dan op handen en voeten. Hè? Dat ze daar dan nog niet eens een film van gemaakt hebben. Dat lijkt me wel mooi, eigenlijk, toch wel. Maar goed, dat heet dan de eerste slag. Dat is in vers 14. Deze eerste slag die we met Jonathan en zijn wapendrager omtrent 20 mannen versloegen, geschiedde omtrent in de helft eens bundes zijnde een juk Ossens land enzovoorts. Dus er wordt nog het een en ander bij verteld. Maar in het algemeen is het niet zo moeilijk. Die twee man verslaan deze 20. En ik houd het erop dat het dus precies hetzelfde is als waar het afhankelijk al over ging. Het gaat over de overwinning die de gelovigen nou eenmaal altijd behalen. En de overwinning die de gelovigen heeft, of waarin hij deelt. Want ze behaalden ze eigenlijk niet eens, ze hadden hem gewoon al, hè. Maar de overwinning die zij als gelovigen hadden, ze waren eigenlijk meer dan overwinnaars dus. Dat is de overwinning van David, dat is heel goed. Maar de overwinning van Christus, zijn opstanding uit de dood namelijk. Na twee dagen en op de derde dag. En de 2 en de 20 en de 200 en de 2000 hebben allemaal altijd te maken met deze overwinning. Namelijk dat na twee dagen en op de derde dag er nieuw leven is. En want het is er namelijk door de opstanding van Christus uit de dood, zijn overwinning op de dood. En wat hier uitgebeeld wordt, is, dacht ik, heel eenvoudig, dat het overblijfsel, namelijk de gelovigen, delen in de overwinning van Christus. Een overwinning in ieder geval op de Filistijnen. Want Amalekieten staan dan voor de geestelijke boosheden in de lucht, in het algemeen gezegd, maar Filistijnen staan gewoon voor de oude mens. De oude natuur. Trouwens iets eigenaardigs, nou we het toch over Filistijnen hebben. Weet u wat het woord Filistijn letterlijk betekent? Dat is leuk, want ze bestaan nog, hè? Dat zijn Palestijnen, ja, maar dat is hetzelfde dus, hè? Ja, het is maar hoe je het uitspreekt. Maar weet je wat het betekent? Het betekent zwerven. En dat veronderstelt dat ze geen eigen land hebben. Ja, zal ik het eens zeggen? Dus dat hoort eigenlijk zo. Ik zei eigenlijk, hoor. Dat is geen politieke uitspraak. Want daar bemoei ik me niet mee, tenminste vandaag niet. Dat betekent zwerven, dus ze hebben eigenlijk geen eigen land. We hebben het nog steeds over Palestina. En iemand die zich Palestijn noemt, zou in Palestina moeten wonen eigenlijk. Maar het is niet zo, hij hoort daar niet, hij moet daaruit verdreven worden. En hoewel hij daar oorspronkelijk dan misschien, heel misschien, althans in de dagen van Saul en David enzovoorts, zijn thuis had, zijn woning had, is het toch zo dat ze uit die bezitting verdreven zouden worden om plaats te maken voor Israël. En waar ik het over heb, is heel eenvoudig over dat de oude mens afgelegd moet worden, verdwijnen moet om plaats te maken voor de nieuwe mens. Dat is het hele verhaal. De Filistijnen verdwijnen voor Israël, zoals de oude mens verdwijnt voor de nieuwe mens. En als Jonathan, die in beeld is van de gelovigen, daar aankomt, dan valt die oude mens gewoon vanzelf weg. We vallen gewoon om. En dat is in feite in onze bedeling ook zo. Want waar wij werkelijk als gelovigen, als begenadigd, alsof als gegeven van Jehovah verschijnen, daar verdwijnen inderdaad alle dingen die met de oude mens te maken hebben. En zonde en wet, het hoort er allemaal bij. Ja, nou dat is de betekenis van die geschiedenis. Dat is de betekenis van de Filistijnen ook. Ze treden overal in de Bijbel op. Ze komen met iedere vijand van Israël komen ze mee. Want zelfs als de Amalekieten komen, dan lopen daar nog allerlei Filistijnen tussen rond. Want je krijgt ook, als je, waar je ook mee te maken hebt, je krijgt altijd te maken met de oude mens. Altijd zijn de Filistijnen bij. Er was een meneer Smit, die ik overigens niet persoonlijk ken, die me daarop opmerkzaam heeft gemaakt, die zegt, Filistijnen die komen altijd met andere volken mee. Die komen maar heel zelden of nooit alleen. Ze zijn altijd met andere volken of ze verschuilen zich achter andere volkeren. Maar dat is ook zo, maar het is nu nog zo, vandaag ook. Palestijnen zelf kunnen ook niks. Die moeten het ook hebben van de steun van allerlei andere staten. Het is nooit veranderd, maar het is weer zo omdat zij een type zijn van de oude mens. En die gebruikt van alles en nog wat. En die wordt ook door van alles en iedereen gebruikt. Om ten behoeve van het kwaad uiteraard. Hè? Aan de verkeerde kant van de streep zal ik dan maar zeggen. Maar zo is het inderdaad. Maar waar de gelovige verschijnt, daar wordt inderdaad de overwinning behaald. Dat is wat hier ook wordt uitgebeeld. Die overwinning is dus per definitie voor Jonathan. Hij doet er niks voor, hij deed echt helemaal niks. Hij geloofde wel, dat is duidelijk, want ze hadden ook een strijdplan gemaakt van tevoren. Ze zeiden, ze hadden het met elkaar afgesproken, dat als die Filistijnen zouden zeggen, kom eens deze kant op, dan zouden ze dat doen. En als ze zeiden, blijf weg, dan zouden ze wegblijven, dat is alles. Ja, dat komt later. Ja, dat ook nog. Want het menu komt ook nog aan de orde, maar dat is hier nog niet. Hè? Maar hier zijn ze echt maar met z'n tweeën. Ze hadden ook een plan. Ze zeiden, de Heer zal het ons geven, de Heer zal het ons niet geven. Dat zal blijken uit bepaalde tekenen en zo. Ze deden dat gewoon. Dus in geloof namen ze met twee man dat leger van kamp van de Filistijnen. En ze hadden de overwinning. En nogmaals, ze hadden de overwinning. Ze behaalden hem niet, ze hadden hem. Zij waren, zoals wij zouden zeggen, in Christus meer dan overwinnaars. En zoals ik altijd zeg, als je overwinnaar bent, heb je gestreden. Maar als je meer dan overwinnaar bent, heb je wel de overwinning, maar dan heb je niet gestreden.
Dat is helemaal beloofd, hè?
Het is de gelovigen altijd beloofd dat ze niet zouden hoeven te strijden, maar dat de Heer zou strijden en dat de gelovigen stil zou zijn en dat ze op die manier de overwinning zouden krijgen uit de hand van hem die wel streed, namelijk de Heer zelf.
Geslagen voor uw aangezicht.
Ja. Ik zal u vijand geslagen geven voor uw aangezicht. Niet zal ze slaan voor uw aangezicht, maar ik zal ze geslagen geven. Hè? En ook in het Oude Testament, meneer Jozua staat dat de Heer zegt, ik zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Niks doen. Het volk van God gaat er rust in. En hier gebeurt dat letterlijk, zodat je ziet dat Jonathan inderdaad de uitbeelding is van dat gelovige overlijfsel, wat leeft uit wat God geeft. Jehovah heeft gegeven, of Jehovah zal geven. En Jehovah gaf ook inderdaad de overwinning op deze 20 Filistijnen en de rest vlucht. Daar komt het tot neer. Waarna wij, want ik ga er snel doorheen hoor, waarna wij terechtkomen in, want we volgen Jonathan even, in hoofdstuk 14, waar Saul en Jonathan weer allebei een deel van het leger aanvoeren. En dan lezen wij in vers 24, want het is midden in de strijd op die dag, hè, en dan lezen we in vers 24... En de mannen van Israël werden mat te dien dagen. Men heeft het mooi dichterlijk vertaald. De mannen werden mat. De mannen werden dus moe op die dag. En daar was ook een goede reden voor. Ze aten te weinig. Want, staat er, want Saul had het volk bezworen, zeggende, vervloekt zij de man die spijzen eet tot aan de avond, opdat ik mij aan mijn vijanden wreke. Hij had dus gezegd van, niemand krijgt het eten, we moeten eerst de vijand verslaan en daarna gaan we rustig eten. Dan kun je natuurlijk beter op je gemak aan tafel natuurlijk, dat is waar. Maar goed, en nou blijkt achteraf, want wij praten achteraf, dat is namelijk veel makkelijker. Nou blijkt achteraf dat het een misverstand was. Dat had zo dus eigenlijk niet gemoeten. Het is erg onverstandig om iemand die moet werken of moet strijden, om die geen eten mee te geven. Want dan is zijn lichaam niet sterk genoeg om de strijd te voeren. Dat is hetzelfde als dat je geen brandstof in de tank van je auto hebt. Dan kom je meestal niet zo ver mee. Hè? Heb ik laatst eens gemerkt. Goed. En dat is met een mens ook. Die moet eten. Moet in ieder geval brandstof in zich nemen. Anders wordt hij te gauw moe. Nou, dat is wat hier staat. Zij werden dus moe, maar het kwam door Saul. Saul had gezegd, niemand eet wat. Dat is mooi, kun je in je drift wel mooi zeggen. Maar dat heeft toch wel een uitwerking op het leger. Nou, dan staat er, daarom proefde dat ganse volk geen spijs, dat is eind van vers 24, en dan vers 25, en het ganse volk kwam in een woud en er was honing op het veld. Toen het volk in het woud kwam, ziet, zo was er een honingvloed. Dat betekent dus dat er wilde honing was op een of andere wijze. Toen kwam het in de natuur nog voor, in het wild. Honing, maar niemand raakte met zijn hand aan zijn mond. Dat wil zeggen, ze wilden er wel graag van eten, maar ze durfden niet, want ze mochten niet eten. Er was namelijk een eed gezworen door Saul dat het niet mocht. En zij vreesden dus de bezwering, staat er. Tegenwoordig hebben we de bijen allemaal getemd, geloof ik, hè. En tamme bijen, bijenvolken. Alle bijen die je ziet, zijn niet, leven niet in het wild, maar die horen bij de een of andere... Een bijenboer, hè. Een imker... Ja, een imker, juist, ja. Je hoort bij een imker thuis. In het wild komt dat niet meer voor, bij ons niet, maar in andere landen wel. En er zijn zelfs hele volkeren die ooit hoofdzakelijk van de bijen leefden. Niet van de bijen teelt, maar wel van het zoeken van bijen in het wild. En dan bij gelegenheid inderdaad de honing uit de bijennesten halen enzovoorts. Maar gewoon in het wild. We gingen op jacht naar honing. Wij kennen dat niet meer, maar het bestond wel. En bestaat dus nog. Nou goed. Maar goed, ze krijgen dus niks te eten en er staat er. Maar Jonathan had het niet gehoord toen zijn vader het volk bezworen had. En hij reikte het einde van de staf uit die in zijn hand was. Want die honingraad die zal wel ergens wat hoog van weg gehangen hebben. Dus hij reikte het einde van de staf uit die in zijn hand was. En hij doopte het uiteinde van de staf in een honingraad. En als ze nu zijn hand tot zijn mond wenden, zo werden zijn ogen verlicht. Ja, en dan staat er bovendien, nou laat ik me gewoon doorlezen. Er staat, toen antwoordde een man uit het volk en zeide, uw vader heeft het volk zwaarlijk bezworen, zeggende, vervloekt zij de man die heden brood eet. Daarom bezwijkt het volk. Toen zei Jonathan, mijn vader heeft het land beroerd, in beweging gebracht, zie toch hoe mijn ogen verlicht zijn, omdat ik een weinig van deze honing gesmaakt heb. En dat is interessant dat het er staat, want het betekent dat die verlichting van de ogen niet slechts inhoudt dat Jonathan zo goed zag vervolgens. Hoewel het ongetwijfeld zo geweest zou zijn, waarmee je meteen maar weet dat honing dus erg goed is voor je ogen. Ja, net als worteltjes, ja. Maar, honing is dus erg goed voor nog een heleboel dingen meer, heb ik me laten wijsmaken. Maar het blijkt goed te zijn voor de ogen. Maar dat niet alleen, want het blijkt dat ook anderen zagen dat die ogen van Jonathan verlicht waren. Dus ik denk dat hij twee koplampen in zijn hoofd had, eigenlijk zoiets. Hè? Ja, wat moet het nou anders betekenen? Hoe kan het nou anders? Zijn ogen waren verlicht. Hè? Ja, ogen zijn gevoelig voor licht. Dat wil zeggen, ze nemen licht op. Maar ogen stralen wel degelijk ook wat uit, hoor. En als het staat, de ogen zijn verlicht en er blijken anderen te kunnen zien, dat betekent dat er dus van die ogen wat uitging. En waarom ook niet? Wij kennen uit de Bijbel ook dat van Mozes bijvoorbeeld, heel zijn aangezicht. Dat waren niet alleen zijn ogen, dat was zijn hele gezicht. Zijn hele vel, zijn huid, dat het helemaal verlicht was en dus licht afstraalde. Ja, dat kan dus wel, want het komt in de Bijbel voor. Hoe dat nou zit, weet ik niet. Dus als de verlichting nog eens uitvalt, dan is een potje honing nooit weg, denk ik er al. Wacht. Maar zij zien dat aan hem. En Jonathan zegt ook uitdrukkelijk dat hij dus niet eens is met die situatie van zijn vader. Want hij zegt, zie toch hoe mijn ogen verlicht zijn. En dan vers 30, hoeveel meer indien het volk heden had mogen vrijelijk eten van de buit mijner vijanden die het gevonden heeft. Maar nu is die slag niet groot geweest over de Filistijnen. De gedachtegang is dat in ieder geval bepaalde eigenschappen, hoedanigheden van Jonathan versterkt worden, namens zijn ogen, door de honing. En hij concludeert dus dat als het hele volk nou honing gegeten had, zou het hele volk sterk geworden zijn. En ik moet u zeggen, als je echt moe bent en je hebt brandstof nodig, zal ik maar zeggen. Je bent moe omdat je in je lege maag wordt. Dan is het niks zo best als honing, hoor. Dat is echt waar. Ja, men zegt, dan moet je suiker eten. Dat is ook zo, ja. He? Maar wat dacht je wat honing anders was dan suiker? Nou ja, er zit iets anders in. Maar het is voor het grootste deel is het inderdaad suiker. Nou, daar gaat het maar om. Het is inderdaad direct energiegevend voedsel. Wat we hier zien is een heel eenvoudige waarheid, maar het is niet zo eenvoudig om het uit te leggen. Wij vinden namelijk dat Saul zegt, er wordt niet gegeten. Want dat is de situatie onder het oude verbond. Men krijgt niet te eten. Het oude verbond is een bediening des doods. Het zegt wel wat je niet mag, maar het zegt niet hoe het dan wel moet. Het geeft geen alternatief. Het geeft in elk geval geen leven. Bovendien is de wet in de eerste plaats een beperking. In de praktijk althans is het de beperking van de vrijheid van de mens. Zo ook hier. Maar daar leeft hij niet bij. Wat de mens nodig heeft is namelijk vrijheid. Die ezels van Kist, die wisten dat heel goed. En dat waren nog maar ezels. Hè? Dat is leuk, hè? De ezel stelt zich in het gemeen geen twee van aan dezelfde steen. Maar hier in deze geschiedenis komen we steen tegen en die heet ezel. Dat is ook leuk, hè? Daar stoten we ons straks dus nog wel even aan. Dat is een paar hoofdstukken verder. Maar hoe het ook zij, de situatie onder de wet is er een van geen voedsel, geen leven. De wet is een bediening des doods, de wet veroordeelt de mens tot dood, dus er is geen leven. En voedsel is nou eenmaal een beeld van leven. En vandaar dat het volk moe wordt en dan ook de overwinning niet blijkt te kunnen behalen. De enige die er wel wat in die overwinning ziet, is dus inderdaad Saul. Het is inderdaad Jonathan, maar die eet dan ook inderdaad honing. Dus als een honingvloed staat, dat moet dus inderdaad veel geweest zijn. En er staat, hij reikte het einde van zijn staf uit. Waarbij de staf altijd de uitbeelding is van de opstanding. Van nieuw leven. Ik denk dat ik het nou maar niet meer eens uitgebreid uitleg, want ik hou al zoveel voorlichtingsavonden. Hè? Maar een staf spreekt over nieuw leven wat voortgebracht wordt. Vervolgens is het ook zo, dan neem ik een eenvoudiger voorbeeld. De staf is bijvoorbeeld het ding waar je op leunt. Als je benen je niet dragen kunnen, als je kreupel bent, hetgeen de uitbeelding is van de dood. Als je kreupel bent, zoals Jacob, dan leun je voortaan op je staf. En dat is wat van Jacob ook staat. Hij werd kreupel en voortaan ging hij met behulp van een staf door het leven. En hij leunde er ook op toen hij zijn zonen, of die van Jozef geloof ik, zegende. En daar gaat het nou maar om, want als de eigen benen je niet dragen kunnen, dan hebben we een staf nodig. En de eigen benen hebben te maken met leven, nou kunnen staan blijven. En dat kun je dan niet. En daarom heb je een staf nodig, want dat is een beeld van opstanding, want daardoor sta je weer wel. Zodat een staf altijd een beeld is van opstanding. Al ging ik ook door een dal van schaduwen des doods. Ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij, uw stok, namelijk uw staf. Of uw stok en uw staf, allebei uitbeelding van de opstanding, die vertroosten mij. Dus al ga ik ook door de dood, ik vind mijn troost in opstanding. Huh? Nou, dus die staf die een beeld is van het nieuwe leven, het leven van Christus, eigenlijk het leven van het nieuwe verbond, die staf wordt uitgestoken en daarmee neemt hij die honing tot zich. Daar eet hij mee. Zodat die honing inderdaad iets te maken heeft met eeuwig leven, dat kan het niet anders, want uit de Bijbel weten we natuurlijk al lang wat honing is. Wij herkennen het meteen aan de smaak, want het smaakt net als een boekrol. Dat was eigenlijk andersom natuurlijk, hè. Want het was dus zo, dat als men het woord van God eet, dan wordt dat in de mond zoet, het smaakt als honing, staat er. Zoeter dan honingzeem voor het gehemelte, zegt de spreukendichter. Onder andere, maar staat er vele malen. Het woord van God is dus eigenlijk hetzelfde als honing. Ik heb dat wel eens een keer uitgelegd, maar ja, ik denk altijd, zal ik het nou weer allemaal herhalen of niet? Of zal ik zeggen welk nummer van de bandjes dat is? Maar goed, dat weet ik niet wat het is. Maar een bij is hetzelfde namelijk als het woord. Een bij is een dar in het Nederlands, maar het is de bar, of de war. Vandaar dat het een dar wordt, een dwar of de bar in het Hebreeuws. Maar de bar betekent ook gewoon woord. Het is hetzelfde als het Griekse logos, het woord. God is woord, kun je ook vertalen met God is een bij. Ja, nou, wij denken dat het niet zo is, want wij denken een bij is toch niet God? Nee, maar God is wel een bij. God drukt zich wel uit in die bij, zal ik maar zeggen. Want wat God voortbrengt is inderdaad de vrucht van het woord, zal ik maar zeggen. En wat is het resultaat van het woord van God? Wat brengt het woord? Leven. Nou, dat is het. En wat brengt een bij? Eveneens dus woord, de bar. Wat brengt een bij voort? Honing, zodat honing eigenlijk gewoon leven is. En als je niet eet, ga je dood. Maar als je de kans krijgt, dan moet je dan vooral maar honing eten. Want dat is leven. Daar komt het op neer. De honing is dus, als ik het, dat is heel eenvoudig gezegd dus, is honing een beeld van eeuwig leven. Het is iets meer dan dat, want door de samenhang met het woord is het niet alleen leven, maar is het ook wijsheid. De wijsheid die van God komt, geestelijke wijsheid. De honing staat dus ook voor geestelijke dingen in het algemeen, geestelijke zegeningen. En meer speciaal dus de onzienlijke en daarom ook hemelse zegeningen. Daar komt het op neer. Nou, verder zal ik er maar niet zoveel over vertellen. Ik moet er alleen nog bij vertellen, en dat is wel waar, ik moet er wel bij vertellen, dat, hoe vreemd het ook klinkt, de honing uit het Oude Testament is hetzelfde als de vaste spijs in het Nieuwe Testament. Je hebt namelijk melk en honing in het Oude Testament, of je hebt melk en vaste spijs in het Nieuwe Testament, en honing is inderdaad vaste spijs, alleen wij kennen het niet zo, omdat wij de honing verdunnen met water. Wij maken het vloeibaar. Wij gooien water bij de wijn, ook een beeld van de geest, Die waren af van nieuw leven, wijn. Maar we gooien ook water bij de honing om het vloeibaar te maken. Want honing is van nature heel hard. Ja, dik. Nog niet eens stroop, want het is gewoon hard. Het moet zwaar verdund worden. Ja, dat komt omdat je verschillende soorten van bloemen hebt ook.
Maar wie is
dat toch al bloed? Jawel, maar dat maakt niet uit. Dat heeft hooguit te maken met de wijze waarop het gevonden wordt in de eerste plaats. En pas in de tweede plaats met wat voor soort honing dat dan geweest moet zijn en hoe het zich voordoet. Wij onderscheiden verschillende soorten honing, maar dat hangt samen met de verschillende soorten bloemen of planten waar het uitgehaald is. Zie? Maar in principe is er verder geen verschil. En verder maken we onderscheid tussen gewoon losse honing, zou ik maar zeggen. Of we kopen de honing in een raad. Maar meestal is het dan nog verdund. Maar van nature eet men honing gewoon als vaste spijs. Een complete raad met honing en men eet het zo weg. Ik heb het ook wel eens gedaan, maar ik kom niet van die was af tussen mijn tussen mijn prothese. Hè? Ik krijg er niet tussenuit, nee. Ja, goed. Ja, maar eet het zo. Waar hebben we dat gegeten? Was dat in Afrika?
Oh, in Afrika.
Ja, zie je wel. Maar daar...
Daar hebben ze toch geen was nodig.
Is dat zo? Om kunstgebieden te maken. Nou, laat maar zitten. Maar daar eet men inderdaad, in Afrika, inderdaad, eet men de honing gewoon rauw. Gewoon zo, uit de natuur. We eten het rechtstreeks. De Zulu's zijn erom bekend dat ze oorspronkelijk geen bijenhouders waren, maar wel een volk was van honingzoekers. Ze leefden van de honing. Ja. Nou, denk erom dat je daar mooie bloemen hebt, waar er komt mooie honing uit, zeg. Tjonge, nou ja, goed. Laat maar. Je krijgt in ieder geval goede ogen van. Er staat er. Want kijk, die honing is namelijk een beeld van wat het woord van God geeft. Zo moet je het eigenlijk zeggen. De bij is het woord, de honing is dus wat het woord van God geeft. En dus honing in de eerste plaats natuurlijk het eeuwig leven. Maar zoals Peter al zei, er is een heleboel wat tot het eeuwig leven hoort. 2 Peter 1. En God geeft ons alles wat tot het eeuwig leven hoort. En dat wordt door de honing uitgebeeld. Melk staat namelijk voor aardse, stoffelijke zegeningen. En honing staat voor geestelijke zegeningen die puur het resultaat zijn van het woord. En dus van aard puur geestelijk zijn. En het zijn deze geestelijke zegeningen vooral die terechtkomen bij het gelovig overblijfsel. En dus hier bij Jonathan. En hij krijgt verlichte ogen. Maar als iemand verlichte ogen heeft, wat heeft hij dan ook alweer? Ja, dat bedoel ik, ja. Verlichte ogen des verstands. Als er staat dat iemand verlichte ogen heeft. Wel, hier betekent dat dus kennelijk dat licht van uitging of zoiets. Maar typologisch betekent het dat hij in staat is om te zien. En zelfs meer te zien dan anderen. Hij doorziet. En het begrip doorzien betekent ook inderdaad dat men ziet terwijl men begrijpt. Men krijgt namelijk inzicht. Heb je weer zo'n woord? Inzicht. Heeft niks met je, hoe noemen ze dat, je dioptrie te maken. Maar het heeft te maken met of je iets verwerkt, of iets begrijpt, of je de samenhang ervan ziet. Kijk, met je ogen kun je bepaalde verschijnselen waarnemen, maar of je ook echt ziet wat er werkelijk gebeurt, is nog maar zeer de vraag. Het hangt er vanaf of je kunt interpreteren, of je begrijpt wat je ziet. En het punt is dat het woord van God geeft inderdaad dat inzicht.
Want Samuel ook begrepen?
Dat zit er wel in natuurlijk, hè? Want die begreep ook een heleboel en die keek ook door heel veel dingen. Hij was ziener. Ja. Dat is leuk dat in dit schriftgedeelte van Samuel dus ook inderdaad staat dat een profeet vroeger een ziener heette. Toen zagen ze nog wat, hè? Ja. Het was, ik meen dat Karel Hoekendijk was, die had af en toe wel eens leuke woordspelingen. Die zei: Nederland heeft wel een boel kijkers, maar we hebben te weinig zieners. En zo is het ongeveer ook wel, hè? Maar goed, wanneer men dus honing, namelijk die dingen van het woord van God, de vrucht van het woord, ontvangt, dan heeft men inzicht inderdaad. En door het inzicht heeft men de overwinning. Dat is ook wat Jonathan beweert. Hij zegt, had iedereen maar die honing gegeten, had het hele volk maar gegeten, hadden we definitief de Filistijnen verslagen. Want als je nou voor honing invult, honing is een beeld van de waarheid, dat kan heel goed, want de waarheid is het resultaat van het woord van God. Of waarheid leren we verstaan doordat het woord tot ons komt. Hè? Dus zeggen we dat honing een beeld is van de waarheid, dan zeggen we honing maakt u vrij. Want de waarheid maakt vrij. En vrijmaken wil zeggen dat de overwinning behaald is. En ik ben ervan overtuigd dat heel wat strijd die gelovigen voeren, een strijd is die volkomen overbodig is, maar die voortkomt uit hun onkunde. Dikwijls zelfs hun eigen gekozen onkunde. Een vrome onkunde ook dikwijls. Net als die van Saul. Er is niemand die wat eet totdat we de overwinning hebben. Dan gaan we pas eten. Zo van, die overwinning hebben we zo en dan gaan we uitgebreid aan tafel. Maar die overwinning komt dan niet. Als men namelijk geen kracht heeft, dan kan men niet in die strijd staan. Maar neemt men die kracht wel, heeft men die kracht van het woord van God wel, dan zal blijken dat men de overwinning heeft in Christus. De waarheid maakt u vrij. Het is het woord van God wat ons vrij maakt. En het woord van God, de waarheid, het woord der waarheid, geeft ons dan inderdaad ook de overwinning, namelijk het eind van alle strijd, eigenlijk. Dus zo steekt het in elkaar. En dat is wat Jonathan dan ook beweert. Hij zegt, hoeveel meer indien het volk vandaag had mogen vrijelijk eten, vrij, zonder wet, zonder beperkende maatregelen. Indien het volk heden had mogen vrijelijk eten van de buit zijner vijanden die het gevonden heeft. Maar nu is die slag niet groot geweest over de Filistijnen. En inderdaad, het ging dus fout. Maar Jonathan is daarmee een schitterende uitbeelding van de gelovige die deze geestelijke zegeningen ontvangt en daardoor inderdaad vrij wordt en inzicht krijgt en dat soort dingen meer. En het verhaal zet zich dan voort aan het eind, want dan blijkt dat dat uitlekt, hè, dat Saul, of dat Jonathan van die spijzen gegeten, van die honing gegeten heeft. En dan staat er in vers 41, Saul nu sprak tot de Heere, de God Israëls, toon de onschuldige. Toen werd Jonathan en Saul geraakt en het volk ging vrij uit. Dus het volk was onschuldig, maar Jonathan en Saul werden aangewezen als schuldig, als in strijd gehandeld hebben met het gebod om niets te eten. En toen zeiden Saul, werd het lot tussen mij en tussen mijn zoon Jonathan, toen werd Jonathan geraakt. En Saul dan zeide tot Jonathan, geef mij te kennen wat gij gedaan hebt, eigenlijk dus misdaan hebt. En toen gaf het Jonathan hem te kennen en zeide, ik heb maar een weinig honings geproefd met het uiterste des stafs die ik in mijn hand had, waarmee we zien dat er heel uitdrukkelijk staat hoe het gebeurde, door de staf, beeld van de opstanding. En hij zegt, zie, ik ben... Ja, dat is een verwijzing naar de naam Jehovah. Natuurlijk, het betekent letterlijk, zie, hier ben ik. Ik ben beschikbaar. Maar hij gebruikt eigenlijk de naam Jehovah. Zie, ik ben. Hij verbindt zich in deze uitspraak met Jehovah zelf. Precies zoals de Heer Jezus dat later deed. Met name dan in het Johannesevangelie. Je moet geloven dat ik ben, zei hij. En iemand zei tegen hem, we weten dat de Messias komt. En de Heer zei, ik ben. Ja, ik ben de Messias, maar ik ben de Heer zelf, ik ben Jehovah. En dat zit hier natuurlijk ook achter. Jonathan associeert zich hier als het ware, verbindt zich als het ware met de Heer zelf. Want dat, zo is het, gelovigen zijn namelijk verbonden met de Heer zelf. En met de levende Christus. En dus, Jonathan zegt, zie ik ben, moet ik sterven? Vraagteken, toen zei Saul, zo doe mij God en zo doe hij daartoe. Jonathan, gij moet dood sterven. Net als dat Abraham het zou gezegd kunnen hebben tot Isaac. Want het moest wel. Want zo was de eedzwering. En dan staat er. Maar het volk zeide tot Saul, zou Jonathan sterven, die deze grote verlossing in Israël gedaan heeft, dat zij verre, zo waarachtig als de Heer leeft, als er een haar van zijn hoofd op de aarde vallen zal. Want hij heeft dit heden met God gedaan. Al zo verlost het volk Jonathan, dat hij niet stierf. Want Jonathan zou moeten sterven. Terwille van, en dan zeggen we het meteen overdrachtelijk, terwille van het oude verband, maar terwille van het nieuwe verband, terwille van het leven, terwille van Jehovah zelf, zal ik maar zeggen, terwille van de overwinning, zal hij uiteraard leven. Dus aan de ene kant wordt hij ter dood veroordeeld, aan de andere kant leeft hij toch. Precies zoals het met Isaac gebeurde, overigens, en precies zoals het met de Heer zelf gebeurde, want de Heer zelf moest volgens het oude verband sterven, maar volgens het nieuwe leeft hij. Dat is in opstanding en dat is voor ons ook het geval, want wij zijn net zo goed een gelovig overblijfsel. Naar de normen van het oude verbond moeten wij sterven. We hebben dingen tot ons genomen die we niet tot ons mochten nemen, eigenlijk onder het oude verbond niet, maar niettemin leven wij. Maar niet dankzij het oude verbond, maar uiteraard dankzij het nieuwe verbond. Dat is de gedachte die hier naar voren wordt gebracht. En dan daarna komen wij terecht bij de verbintenis tussen Jonathan en David. Want dat was nog niet aan de orde, maar dat komt hier in 1 Samuel 18... Ja, zijn woorden die we begin van de dag al even hebben aangehaald. Het geschiedde als hij geëindigd had tot Saul te spreken, vers 1, dat de ziel van Jonathan verbonden werd aan de ziel van David. Het leven dus van Jonathan werd verbonden aan het leven van David. Ze werden als het ware één. Jonathan beminde hem als zijn ziel. En Saul nam hem te die dagen, liet hem niet wederkeren tot zijn vaders huis. Dat wil zeggen, David werd in het huis, ja, huisgezin dus ook eigenlijk, van Saul opgenomen. En Jonathan en Saul worden beschouwd bijna alsof het een tweeling is, zal ik maar zeggen. Maar eigenlijk alsof het één is. Vandaar dat ook Jonathan zijn klederen overdraagt, zijn heerlijkheid dus, overdraagt aan David. De klederen spreken altijd over de heerlijkheid, de positie die iemand, het aanzien wat iemand in de wereld heeft. En het aanzien van Jonathan wordt overgedragen aan David, zodat eigenlijk dus David sindsdien de positie van Jonathan inneemt. En zo is het natuurlijk ook, want David zou immers de erfgenaam van Saul zijn. Erfgenaam en opvolger. Dat is wat hier met een paar woorden gezegd wordt, maar het wordt nog een paar keer herhaald. Want het blijkt in ieder geval dat in hoofdstuk 19, het eerste deel van het hoofdstuk, Jonathan een waarschuwing doet uitgaan aan David, omdat Saul hem probeert te doden. Zijn genadig, want dat herken je ook meteen, hè? Want noem nou eens een overblijfsel. Bijvoorbeeld de discipelen in de dagen van de Heer Jezus. Ze waren gelovigen en ze waren een overblijfsel. Ze waren een minderheid in het volk. En wat zeggen ze tegen de Heer Jezus? David dus, wat zeggen ze tegen de Heer Jezus? Ze zeggen, niet naar Jeruzalem gaan, het is veel te gevaarlijk. Ze zoeken u te doden, ga maar beter de andere kant op, het is veel te gevaarlijk daar, enzovoort. Ze waarschuwen hem, omdat de Joden van plan zijn, levend onder het oude verbond uiteraard, de Heer te doden. Dat is inderdaad wat er gebeurt. Zoals Saul probeerde David te doden, zo probeerde Israël levend onder het oude verbond de Heer Jezus Christus te doden, en dat niet alleen, want ze probeerden net zo goed degene die tot hem behoorden te doden. En Israël, een ongelovig Israël onder het oude verbond, probeerde wel degelijk alle gelovige Israëlieten die leefden onder het nieuwe verbond, sinds de opstanding van Christus, uit te roeien. Want het moet wel gezegd worden, ik weet niet of het nog mag, hè, maar het moet wel gezegd worden, de eerste christenvervolgingen werden veroorzaakt door de Joden. Ja, dus als we nog eens ooit beginnen over dat Joden vervolgd werden door de christenen, dan is dat natuurlijk niet onjuist, maar het is net zo goed juist dat de eerste christenen vervolgd werden door de Joden. En niet alleen de eerste christenen. Dus het is heus een wederzijds aangelegenheid. Maar goed, dat was even terzijde. Maar we vinden inderdaad dat het overblijf van Israël weet dat er iets fout zou gaan met de Heer Jezus. Dat ze hem zouden vervolgen enzovoorts. En dat is ook wat in hoofdstuk 19 dan wordt uitgebeeld. Waarna wij terechtkomen in hoofdstuk 20. En daar moeten we het nog uitgebreid over hebben. Over hoofdstuk 20. Want dat is het meest bekende onderdeel van de geschiedenis van Jonathan en David. In 1 Samuel 20 dus, vinden wij in ieder geval opnieuw de bevestiging van dat verbond tussen David en Jonathan. En het wordt onder andere met nadruk gesteld in vers... Even kijken... 13. Waar staat, alzo doet de Heere aan Jonathan en alzo doet hij dat toe. Als mijn vader het kwaad over u behaagt, zo zal ik het voor uw oor ontdekken, zegt Jonathan. Dus als mijn vader, als Saul iets kwaads wil tegen u, tegen jou David, dan zal ik het je vertellen. En ik zal u trekken laten, ik zal zorgen dat je vrij weg kunt. en gij in vrede heen gaat, en de Heere zij met u gelijk als hij met mijn vader geweest is, zodat Jonathan hier min of meer David de garantie geeft dat als er wat fout zou gaan van de kant van Saul, dan zou hij David waarschuwen om te zorgen dat David vrij uit zou kunnen gaan. Dus Jonathan kiest dus voor de kant van David in plaats van de kant van zijn vader. En dan, en zult gij niet, vers 14, indien ik dan nog leven, ja, zult gij niet de weldadigheid des Heren aan mij doen, dat ik niet sterven, want Jonathan weet heus dat er een oordeel zal komen over het gehele huis van Saul. Daar hoort hij dus ook bij. Maar, en dat ten gunste van het huis van David. En Jonathan zegt tegen David, nou, dan zal ik zorgen dat je nu je vrij bent, zal ik maar zeggen. Ja, kan vluchten, eventueel, indien het nodig is. Maar dan vertrouw ik erop dat als je ooit koning wordt, dat je mij zult redden. Dat wil zeggen, als het huis van Saul geoordeeld wordt, dat ik daaraan zal ontkomen. Dat ik zal leven, dat ik niet zal sterven. Achteraf bleek dat David dat niet in de hand had. En dat Saul en Jonathan in de strijd tegen de Filistijnen eigenlijk omkwamen. Tot verdriet van David overigens. Maar hij kon er verder niks aan doen. En dan staat er vers 15. Ook zult gij uw weldadigheid niet afsnijden van mijn huis tot in eeuwigheid. Voor onbepaalde tijd betekent dat, hè? Ook niet wanneer de Heere en ieder der vijanden van David van de aardbodem zal afgesneden hebben. De gedachte daarbij is dat het huis van David altijd weldadigheid zou doen aan het huis van Saul. Of beter, aan het huis van Jonathan eigenlijk. Zodat er voor altijd een verbond gelegd wordt tussen... Laat ik het hier aanwijzen, tussen David en Jonathan. Tussen de Heer zelf, want daar is David het type van, en de gelovigen in het algemeen. En dat is ook inderdaad wat er gebeurt, uiteraard. Nou, dan, ik moet eens even kijken wat ik nog even vertellen kan nu in de gauwigheid. Dat is niet zoveel meer. Maar, u moet me maar even te goed houden. Hoofdstuk 20 is het belangrijkste hoofdstuk van de geschiedenis die nu volgt. We krijgen namelijk in hoofdstuk 20 de situatie dat David, die tot dan toe leefde in het koninklijke paleis bij Saul, net als Jonathan, dat David daaruit moet vluchten en verdwijnt. En hij komt pas weer in een paleis nadat hij zelf een paleis gebouwd heeft voor zichzelf. Dat wil zeggen, hij wordt verdreven uit Jeruzalem en komt in Jeruzalem pas terug. Of Jeruzalem, ik weet niet eens of Jeruzalem was. Maar hij komt pas aan zijn regering, zal ik maar zeggen, na de dood van Saul. Ze zullen elkaar nog wel een paar keer onderweg ontmoeten. Maar ze eten niet meer van dezelfde tafel in elk geval. En dat gaat dus in, hier in 1 Samuel 20. En daarna volgt, als beschrijving van die situatie van David die op de vlucht is, volgt hoofdstuk 21, David naar Nob. En dan de tweede helft van het hoofdstuk, David de Gat. En hoofdstuk 22, David in de spelonk van Adullam. Er zijn drie verhalen die alle drie bij elkaar horen, die ook in één adem verteld worden, die samenhangen met de vlucht van David. En om het nou heel vlug te zeggen, want ik zal het u straks ook vlug laten zien, die geschiedenis van David naar Nob is een uitbeelding van de Heer Jezus, die moet vluchten, die geen koning wordt namelijk en die verworpen wordt, maar die wel degelijk koning en hogepriester is op een of andere wijze. Op een wijze die namelijk in deze geschiedenis wordt uitgelegd. Dus spreekt over het koningschap en priesterschap van Christus. In deze tegenwoordige bedeling waarin hij nog niet als koning op de troon zit, maar waarin hij wel degelijk als koning is aangesteld. Zie, die situatie in het leven van David komt dus overeen met die situatie in het leven, moet ik zeggen, van Christus nu. Hij is tot koning gezalfd, in de zin van hij is opgestaan uit de dood. De Geest des Heren wijkt niet van hem, maar hij zelf is op de vlucht. Hij is door de wereld verworpen. Als hij in de wereld zou komen, zou ik ongetwijfeld gedood worden. Als men de kans kreeg, men heeft die kans immers al een keer waargenomen. Hij is nog steeds verworpen, maar en hoewel hij op de vlucht is, is hij wel degelijk koning en priester. En dat is wat die geschiedenis uitbeeldt. Daarna het verhaal van David die bij Gat komt, bij koning Achis, en die zich daar aanstelt als een achterlijke, heet dat in gewoon Nederlands. En in het Utrechts kan ik het niet uitspreken, maar dat zou iemand wel voor u voor willen doen. Maar David gedraagt zich daar als krankzinnig, en of u dat nou gelooft of niet, maar die zogenaamde krankzinnigheid van David is een uitbeelding van de situatie van Christus nu. Zeg maar gewoon de dwaasheid van David. Maar dat is een uitbeelding van de dwaasheid van Christus nu. Aan wie immers gegeven is alle macht in hemel en op aarde, maar die zich gewoon buiten de poort laat zetten en daar nog genoegen mee neemt ook. En de boodschap daaromtrent is het dwaze woord des kruises uit 1 Korinthe 1. Dwaasheid, ja. Want het begrip dwaasheid wordt vele malen geassocieerd met de positie van de gelovigen nu. Nou, daar hebben we het nog over. En daarna, de derde situatie, namelijk David weer op een andere plaats. Nu in de spelonk van Adullam, ja, Ad van zijn voornaam. Hè. Ad-Olam, dat was zijn spelonk denk ik altijd. Hè. Adullam, voor eeuwig betekent dat onder andere. Want de situatie van David in de spelonk van Adullam is een beschrijving van de positie van Christus in relatie tot de gemeente. Want al die lui die daar bij hem in die grot zitten, in Adullam, dat is duidelijk, dat herkennen wij meteen. Dat is een beeld van de gemeente nu. Zodat we in deze drie beelden, drie verschillende situaties, een beschrijving vinden van de positie van Christus nu. In verband met het verworpen en verborgen koninkrijk, maar ook in verband met de gemeente. En dat betekent dat we in 1 Samuel 20, namelijk het verhaal wat de inleiding daartoe geeft, daar vinden we eigenlijk een uiteenzetting van wat er gebeurde in de dagen van de eerste komst van Christus. Waarin hij weliswaar kwam, maar waarin hij moest vluchten. En dat zo is, dat zien we in de volgende bijeenkomst.